Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Ik had met mijn gast van deze aflevering afgesproken op mijn werk, DPG Media in Vilvoorde, waar tot voor enkele jaren de nieuwsredactie van VTM was. Die zijn intussen verhuisd naar een nieuw gebouw in Antwerpen. Mijn gast is Danny Verstraeten, geboren in 1955, gepensioneerd nieuwsanker van VTM. Hij presenteerde 30 jaar lang het nieuws vanuit het gebouw aan de Medialaan in Vilvoorde. We gingen daar in een vergaderzaaltje zitten, want hij doet thuis nooit interviews. Hij vertelt over zijn boekenkast, waar thrillers in staan, veel literatuur en een Italiaanse schrijver, hoe hij lang geleden een boek van John Irving voorlas aan zijn vriendin op het strand in Griekenland. We hebben het over zijn televisiecarrière, over politici interviewen in het nieuws en hij vertelt hoe hij als 5-6-jarige zijn vader verloor en hoe dat toen voor de kinderen verzwegen werd. Check de show notes van deze aflevering met de schrijvers en de titels op wimoosterlink.be. Als je een boek dat je gehoord hebt in deze aflevering online wil bestellen, doe dat dan liefst via de link op de site. Dan krijgt de podcast daar een klein percentje op. En wil je echt steunen en de podcast helpen betalen, koop dan een boekentrui of een boek of iets anders als cadeautje voor iemand in de winkel op de website wimoosterlink.be. Dank je wel daarvoor. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Danny Verstraeten.
In dit gebouw, we zitten dus nu in Vilvoorde, heb ik 30 jaar gewerkt.
30 jaar.
Want we hadden een kleine inloopperiode van een jaar of twee nog in een piepklein gebouw aan de luchthavenlaan. En de laatste 3 jaar heb ik dan in Antwerpen gezeten. Maar hier, 30 jaar.
30 jaar, jongen.
Aan de Medialaan in Vilvoorde. En toen ik de eerste steenlegging heb meegemaakt hier, had ik nooit gedacht dat ik hier 30 jaar ging zitten.
Je hebt gewoon de eerste steen gelegd.
Ik was er in elk geval bij aanwezig.
Ja. Was dat echt zo? Ja, ja. Met de minister of
wat? Ja, dat was met de regeringsvertegenwoordigers en Jean-Luc Dehaene, toen misschien nog burgemeester van Vilvoorde ook, die erbij was en zo. Nee, dat was een officiële bedoeling.
Ja, ja.
En de maquette stond ernaast van wat het ging worden. Alright. En wij droomden van dat nieuwe prachtige gebouw. En dat is het nog altijd.
Ah ja, het is wel.
Zeg, je bent met of op pensioen, ik weet het niet. Op of met, ik weet het niet. Je hebt pensioen.
Ik denk, met klinkt toch iets actiever nog dan op. Dan op pensioen of zo, dan zie ik me al in een zetel zitten kijken of het gras groeit.
Dat is mijn vraag. Wat doe je? Nee. Wat doe je meer nu op of met pensioen bent?
Mijn weekenden zijn anders. Want ik was eigenlijk al aan het oefenen om met pensioen te gaan. De mensen beseffen dat niet goed, maar de laatste 3 jaar werkte ik maar deeltijds meer, enkel in het weekend. Dus ik had mijn weekbesteding eigenlijk al helemaal anders georganiseerd. Een beetje automobiel blijven volgen, wat ik altijd gedaan heb. Met de vrienden afspreken. Mijn agenda was altijd wel mooi gevuld.
Mm-hmm.
En enkel het weekend is nu terug vrijgekomen. En daar maakt de familie gebruik van natuurlijk. Ah, ja. Dat vindt de familie interessant. Dus mijn routine, ik moet nog een beetje een andere routine zoeken, dat ik niet meer op zondagochtend bij het krieken van de dag naar Antwerpen moet gaan om het nieuws te gaan doen. Dus een beetje aanpassen, maar eigenlijk de routine is niet zoveel veranderd en de agenda is nog altijd lekker gevuld. Dus,
Okay. Vertel eens over boeken. Zijn boeken belangrijk voor jou?
Ik heb altijd wel graag gelezen, maar zoals velen, de tijd mankeert soms om te lezen. Dus want ik vind, als je aan een boek begint, moet je ook een beetje kunnen doorlezen. Je hebt mensen die verschillende boeken tegelijk lezen, dat heb ik nooit gekund. Van 2-3 boeken, 2-3 verhaallijnen door elkaar, dat gaat niet.
Mm-hmm.
Maar vakantie is uiteraard altijd een goede periode. Het probleem is een beetje, denk ik, het journalistieke beest in mij. Dus ik lees heel graag kranten, tijdschriften, daar ben ik veel mee bezig. En dan een boek nemen voor een kwartiertje tussendoor doe ik niet. Dan moet ik echt een paar uur kunnen doorlezen aan een boek. Maar ik lees graag. En graag fictie.
Mm-hmm.
Biografieën lees ik ook wel graag. Maar dan eigenlijk vrijwel uitsluitend, toch bijna uitsluitend, met muziek te maken hebben. ja, boeken over de Beatles.
Muziekbiografie.
Ja, ja, en van Keith Richards en Paul Simon en Leonard Cohen. Die biografieën, die heb ik allemaal staan. En die, over de Beatles heb ik misschien een boek of 10 staan. En Fab Four. En
ja, wat een verrassing, ik wist dat niet.
Ja, 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 ik ben begonnen. Allee, muziek is altijd een beetje een hobby, een passie van mij geweest. Ik heb ook toen mijn eerste jaar, toen ik op de radio werkte, op Radio 1 begon, mijn eerste jaar was muziekinterviews doen. Met de Joe Jacksons en Robert Palmers van deze wereld en zo. En die interesse in muziek was er altijd en is altijd gebleven. En het is gelukkig, die interviews met die popartiesten is gelukkig beperkt gebleven tot 1 jaar. Want ik had liever dat het een hobby bleef dan dat geen werk werd.
Ja. Ja,
jij bent een radioman, maar ik heb altijd meer genoten van een LP die ik uit een platenbak ging kiezen en betaalde, dan een LP die ik gratis kreeg toegeleverd van de platenfirma. Merkwaardig, maar zo is dat. Ik vind zelf op zoek gaan naar goede muziek en zo. Ja. En dus, ik ben opgegroeid met een gouden generatie. Hè? Dus de generatie van Beatles en Stones en Manfred Mann en Eric Clapton en Paul Simon en al die mannen. Van Morrison, mijn grootste idool. En Bruce Springsteen, al die mensen. En dus, als ik daar een biografie van, dan lees ik wel dat graag. Wat is daar gebeurd? Welk nummer refereert naar wat en zo? Dus, dus dat... Wat biografieën betreft is dat een apart vakje in mijn boekenkast.
Ah, ja, oké. Dat vind ik wel verrassend. Oké. We gaan eens kijken welke 3 boeken je gekozen hebt en of er een biografie bij zit. Wat is jouw eerste boek?
Wel, er zit geen biografie bij, alhoewel het eerste wel eigenlijk de levensgeschiedenis is van een man. Mijn eerste boek bestaat eigenlijk uit 3, maar is tegenwoordig te kopen als 1 boek. Dat is het drieluik van Robert Harris over Cicero. Wij zeggen altijd Cicero, maar ik denk dat de Italianen Cicero zeggen of zoiets zo, maar dus Cicero, de Romeinse advocaat die ook politicus werd.
Ja.
En ik ben een fan van Robert Harris, omdat ik lees graag thrillers, maar ik lees nog liever historische thrillers. Allee, dus bij mij gaat het zelfs verder dan thrillers. Ik vind het echt gewoon een uitstekende roman.
Even voor alle duidelijkheid, is dit fictie of is dit historie?
Dit is historie, okay. Maar natuurlijk fictioneel een beetje gemaakt. Hè? Dus de conversaties die zich afspelen en zijn eerste ontmoetingen met César en zo zullen waarschijnlijk niet letterlijk op die manier plaatsgevonden hebben. Maar het hele verhaal is wel gebaseerd op authentieke geschriften. En het is een heel toegankelijke biografie, ik zal het woord toch maar gebruiken, van Cicero, waarbij je op een onwaarschijnlijk toffe manier het leven in Rome in die periode leert kennen. Ik vind dat fantastisch om lezen. De man is zo gedocumenteerd. Hij moet heel goede medewerkers hebben, want het kan niet dat een man op een schrijver op dat niveau dat alleen doet. Hij zal een bureau van medewerkers hebben. Mm-hmm. En hij heeft dat niet alleen met Cicero gedaan. Hij heeft dat gedaan over de Dreyfusaffaire. Een schitterend boek, De Officier, verfilmd door Polanski nog niet zo lang geleden. Hij heeft dat gedaan over V2-bommenwerper, de bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Zijn laatste boek van vorig jaar zeker, denk ik, Regicide, speelt zich af in de 16e eeuw, 16e, 17e eeuw. Ook schitterend.
Altijd die stijl, hij heeft dezelfde manier om ermee te gaan.
Feiten van toen, hij pikt daar een paar karakters uit die periode uit waarom hij het verhaal drapeert. En mooi gelardeerd met tijdsbeeld van toen, hoe het er toen, het leven er toen aan toe ging, bij wijze van spreken wat ze aten en hoe ze naar het toilet gingen en dergelijke. Dus echt, je leert zoveel kennen op een heel toegankelijke manier, boeiend geschreven. En wat mij dan zeker bij de trilogie van Cicero is bijgebleven, is zeker het eerste boek. In het eerste boek dus maak je de overgang mee van die man, van advocaat, heel populaire advocaat in Rome, naar politicus. Hij begint zich in het machtscentrum te begeven. Mm-hmm. En daar heeft hij... Ik duid zelden of nooit in een boek scènes aan.
Ze blijven maagdelijk, jouw boeken?
Ja, ze blijven maagdelijk.
Hier heb je wel
hier heb ik nu en dan toch wel...
En waarom dan?
Ja, omdat het is bijna, dat eerste boek bijna een handboek voor wie aan politiek wil beginnen.
Maar.
Ja. En staan er van die zin in. Niemand kan beweren dat hij echt weet wat politiek inhoudt tot hij de hele nacht is opgebleven om een redevoering voor de volgende ochtend te schrijven. Het is overtuiging die overtuigt, zei hij altijd. Je moet geloven in je eigen argumenten, anders ben je verloren. Er is geen redenering, hoe logisch of elegant of briljant ook, waarmee je de zaak wint als je op publiek aanvoelt dat het geloof ontbreekt. Dus het is echt zo'n onwaarschijnlijk...
Waarom heb je dat aangeduid? Heb je dat aangeduid gewoon voor jezelf om te onthouden? Of heb je dat voor je werk aangeduid?
Ik heb dat voor mezelf, vond ik het interessant, maar vooral voor mijn werk.
Waarom?
Omdat ik de laatste 10, 15 jaar heb ik niet anders gedaan dan politici geïnterviewd. En ik leerde veel van de ziel van die mensen kennen eigenlijk door dit te lezen. Dus,
en dus je herkende, dat klopte. Hè? Dat klopte, ja. Wat hij schrijft over de politici van de Romeinse tijd, klopt met de politici van nu. Ja,
natuurlijk. Ja, omdat bijvoorbeeld, neem nu partijen die zeggen van eigen volk eerst.
Mm-hmm.
En dus wat lees ik hier? Ik heb het net opengeslagen. De grootste fout die een staatsman kan maken is zijn landgenoten het idee te geven, al is het maar voor heel even, dat hij de belangen van buitenlanders boven die van zijn eigen volk stelt. Dat is, ik vond het fascinerend om lezen. Dus, de man is een journalist geweest, ik denk BBC-journalist ook, Robert Harris.
Ja.
En zijn boeken zijn zo goed gedocumenteerd, plus boeiend geschreven, spannend en boeiend geschreven. Ja. Dus ik vind die trilogie van het betere werk, dat is echt... Als je iets zoekt dat interessant is, dat ontspannend is, waar je toch dingen van bijleert. Robert Harris zit je altijd aan het juiste adres. En met de trilogie over Cicero ben je voor meer dan 1000 pagina's vertrokken.
Even onderweg, ja, inderdaad. Als jij, toen jij politici interviewde, of gewoon interviewde in het algemeen, was jij... En daarvoor was je bekend, dus een baken van rust?
Ja.
Of toch uiterlijk?
Ja, baken uiterlijk. Van rust. Dat is altijd zo, maar, je moet uiterlijk...
Ja, je moet dat, dat is je job, hè. Ja. Maar hoe is dat van binnen dan?
Van binnen schiet er heel veel door je heen.
Mm-hmm.
Want een goed interview, een politiek interview, ik neem nu dat je tegenover een man als Bart de Wever zit, dat is niet evident. Het is een beetje schaakspelen ook, hè. Dus als ik dit zeg... Je moet altijd een voorbereiding en een plan hebben waar je naartoe wil.
Okay.
Dus je werkt daar een beetje naartoe. En als je dit zegt, oh ja, nee, hij blokt die weg af. We gaan de vraag misschien nog eens herstellen op een andere manier langs die kant. Dus je bent inhoudelijk, ben je met een strategie bezig.
Mm-hmm.
Je hebt ook bepaalde onderwerpen die je moet behandelen. Daarnaast heb je een tijdschema, want we zaten altijd in een rechtstreekse uitzending. Het is niet zo dat wij altijd in een nieuwsuitzending, niet in een politiek debatprogramma waar je kan zeggen van, ja, of het nu 2 minuten of 5 minuten langer duurt, who the fuck cares?
Mm-hmm.
Nee, we zitten in een nieuwsuitzending, dus ik kreeg, vooraf is geprogrammeerd, dit gesprek duurt 10 minuten. Dus dan krijg je vanaf 5 minuten geef je me cues.
Okay.
Dus in je oortje krijg je dan...
Ah, iemand zegt dan van
5 minuten,
of 4 minuten,
6 minuten... Zo, en voor me liggen mijn vragen en ik voel hoe de gast reageert. Dus dan krijg je een spel van inhoud en timing. Hè? Dus er komt wel wat bij kijken.
En als je zegt van voorbereiding, hè, dat je hebt een doel, maar wat is dat dan? Is dat dan om hem, Bart Wever, in het geval bijvoorbeeld iets te laten zeggen dat hij niet wil zeggen? Of wat is het dan?
Ja, of toch iets meer te laten zeggen dan hij van plan
is.
Dat is
het doel.
Dat is toch eigenlijk altijd... Want die mensen zijn rot voorbereid. Die hebben fiches van hun medewerkers gekregen van als ze dat vragen, moet je dat antwoorden. Dus je moet ze toch altijd toch proberen net iets verder te lokken dan ze van plan zijn.
En lukt dat dan?
Ik denk door mijn aanpak dat vaak lukte, omdat... Ik zorgde altijd dat de politieke gast zich op zijn gemak voelde. Je hebt interviewers die er bikkelhard tegenin gaan,
mm-hmm.
die bij het eerste antwoord al na 2 zinnen onderbreken. Nee, ik maak niet van het onderbreken een kunst. Ik nodig iemand naar de studio uit in de bedoeling dat iemand zijn punt kan maken. Of ik daarmee akkoord ga of niet, dat is aan mij om dan te reageren. Maar de mens moet toch... kans krijgen om zijn punt te maken. Dus ze hadden altijd het gevoel als ze bij mij kwamen, oké, ik krijg een faire kans om mijn verhaal te doen.
Mm-hmm.
En als ze dan wat meer op hun gemak zijn ze loslippiger. Ik herinner mij, je zult ze ook nog herinneren, politici die bij Walter Zinsen kwamen. Maar die hadden al een harnas aan nog voordat ze op de set gingen zitten. Want ze wisten, het zal hier wel weer een kruisverhoor worden en we zullen hier bijna gaan ruzie maken. Dus en als die mensen zo gecrispeerd en in een harnas op de set komen zitten, zijn die niet loslippig.
Mm-hmm.
Zorg dat ze op hun gemak zijn. Zorg dat ze het gevoel krijgen van, ik word hier gerespecteerd en als het erop aankomt, zal ik mijn punt wel kunnen maken. En dan worden ze veel loslippiger. En kan je, een voorbeeld dat me is bijgebleven, er is een uitspraak die jaarlang is meegegaan. Jan Bon, die op een bepaald moment zei, ik ga Molenbeek opkuisen. Dat heeft hij bij mij op de set gedaan. Hier, een paar meter verderop hier in Vilvoorde. Dus omdat ze zijn op hun gemak en ze gaan een stapje verder en ze verwoorden het iets krachtiger dan ze misschien anders hadden gedaan.
Ja.
Dus,
En heb je als werk politici interviewt en eigenlijk daar heel de tijd mee bezig bent als voor je job, heb je dan een ander beeld van politici dan bijvoorbeeld ik als gewone burger? Denk je?
Oh, ik heb toch vooral het idee dat het mensen zijn die hard werken. Alleen de mensen die ik toch over de vloer kreeg, hard werken en op een serieuze manier met hun job bezig zijn. Bij de bevolking leeft zo het idee van het zijn allemaal zakkenvullers. En bij het minste dat ze kunnen doen, steken ze een dolk in iemand zijn rug en zo. Ik heb toch veel ontmoet die bijzonder hard werken. Die echt wel met de zaak bezig zijn, die geloven in hun idealen, die veel bagger over hun hoofd krijgen waar ik niet jaloers op ben. Nee, ik heb tegen sommige politici ook vlakaf soms gezegd, ik wil niet ruilen met de job die je hebt. Dus ze zullen misschien wel behoorlijk een boterham verdienen en zo, maar dus dat er veel meelopers zijn die er de kantjes aflopen, dat is zo. Maar ik kreeg uiteraard enkel de toppolitici over de vloer en die zijn toch wel serieus met hun job bezig, vind ik.
Daarom zijn het ook toppolitici.
Oh ja, het is dat. Ja. Dat soort van je krijgt toch niet het gevoel van ik heb hier te maken met een bende profiteurs of zo. Nee, dat toch
zeg,
niet.
Wanneer was je blij na een uitzending? Wanneer is een nieuwsanker blij na een uitzending? Tevreden?
Ja. Als ten eerste het allemaal technisch vlot gegaan is. Want het zijn soms vaak ingewikkelde uitzendingen. Als de puzzel op antenne is in elkaar gevallen, dan ben je tevreden. Als je niet te veel over je eigen woorden gestruikeld bent, ben je al tevreden. Dat scheelt ook al. Als de gasten die er waren voldeden aan wat je hoopte, dan ben je tevreden. Als de live interventies niet te lang waren van een collega journalist en een beetje to the point waren, dan ben je ook tevreden. Dus er zijn wel verschillende voorwaarden.
Okay.
Maar het meest tevreden ben je van als er geïmproviseerd moet worden en alles valt toch goed op zijn poten.
Als er iets misloopt bijvoorbeeld of zo, of als er iets gebeurt dan niet.
Bijvoorbeeld, ik herinner mij de klopjacht op Jurgen Konings, de man die Mark van Rans bedreigde en wat weet ik allemaal, en met legerwapens verdwenen was. En het was een zondagmiddag nieuws en we waren 2 minuten op antenne en ze fluisteren in mijn oor, ze hebben het lichaam van Konings gevonden. Dus dan besef je vanaf dat moment, oei. Er moet van alles gebeuren nu tijdens deze nieuwsuitzending.
Je hebt natuurlijk een soort tekst en beelden voorbereid.
Alles is voorbereid.
Maar op dat moment verandert alles. Alles
verandert alles. Ja. Dus je moet dat zo snel mogelijk meegeven. We weten dan dat we willen zo snel mogelijk live kunnen gaan naar een correspondent in Limburg. Je zit met een politieke gast waarvan je denkt, dat is natuurlijk niet afgesproken dat we daarover gaan praten. Maar we gaan dat toch even ter sprake brengen, want die weet ook eigenlijk nog niet wat er gebeurd is. Dus die hele uitzending verandert, wordt geïmproviseerd, onderwerpen vallen weg. We hadden het geluk dat we dan nog zelfs in die uitzendingen een live interventie hebben kunnen doen. Ik denk met de burgemeester die het lichaam gevonden had tijdens de fietstocht daar in Limburg. Dus en na zo'n uitzending dan ben je wel tevreden. Hij zegt van kijk, er gebeurt iets onverwacht, maar we hebben alles kunnen aanpassen. En de boel is op zijn poten gevallen en alles heeft gewerkt. Dus dat zijn de uitzendingen waar je eigenlijk achteraf tevreden over bent. Maar voor hetzelfde geld ga je de mist in, hè? Het strafste voorbeeld is, heeft zich hier ook afgespeeld. Hè? Dus op Pinkstermaandag, een jaar of twee geleden zeker. Toen er een veiligheidsalarm was in Antwerpen en het Antwerps gebouw werd ontruimd. En ik werd opgetrommeld om een noodnieuws te gaan uitzenden vanuit Vilvoorde, waar geen studio is. Geen nieuwsstudio's. En waar we hier in een veredeld bezemhok op een kwartiertijd vlug een studio geïmproviseerd hebben met één camera en ik een laptop en dus een nieuws gepresenteerd heb waarvan ik de teksten nog voor ik ze las nog nooit gezien had. Dus dan ga je wel met een tevreden gevoel naar huis als je dat overleeft.
Zeg, ben je zo altijd de journalistiek willen ingaan? Is dat iets wat jou altijd geboeid heeft?
Ik denk, ik ben altijd de media willen ingaan. Okay. Ik heb van jongs af aan een enorme fascinatie gehad voor televisie. Ik kon bij wijze van spreken uren naar het testbeeld zitten kijken. Of als jong kind, als opgroeiend kind en zo. Ik stond s'nachts op om Mohammed Ali te zien boksen en zo. Of de eerste landing op de maan te volgen. De radio, ik lag s'nachts met mijn kleine eerste transistorradio onder de lakens te luisteren naar Radio Veronica, Radio Noordzee en zo. Dus om de piratenzenders te... Dus er is altijd die fascinatie voor media geweest. Mijn ouders, mijn oudere broer, ze pushten mij in de richting van economie. Ik moest handelsingenieur worden of zo. En ik heb de eerste twee de kandidatuursjaar wel doorlopen. Maar dan heb ik gesmeekt, alsjeblieft, laat me communicatie of zo gaan doen. En ik heb daar mijn draai in gevonden. Dus ik wou zeker richting media. En ik was met mijn laatste jaar als student al aan de slag aan de Rijnslaan. Als losse medewerker. Dus media interesseerde mij. Maar nu echt specifiek om te zeggen van ik ga nieuwsanker worden of journalist en dit en dat. Nee. Dat is eigenlijk een parcours de route gekomen. Gegroeid, zo. Ja, is gegroeid. En de kans heeft zich voorgedaan. En mensen rondom mij, om ze niet bij naam te noemen, maar ik verdreng, die mij gezegd heeft, jij moet een nieuwsman worden, hebben eigenlijk voor een groot stuk mijn pad bepaald.
Ja.
Zij wisten blijkbaar beter dan ik dat ik daarvoor geschikt was.
Dat is toch bizar, hè? Dat is bizar. Dat dan ziet. Dat die dat ziet, van kijk, jij doet dat.
Maar we hebben het toch ook op radiovlak, jij en ik, we hebben het toch ook meegemaakt met Jan Schoukens, mijn leermeester op de radio. Dat hij bij wijze van spreken soms mensen uit het café oppikt en zei van, nou ja, maar in jou zie ik dit en in jou zie ik dat. En dat het ook zo werd. Dus sommige mensen hebben blijkbaar die gave om die talenten te zien en te spotten bij mensen. Ja. En ik heb geluk gehad dat ik wat dat betreft Jan Schoukens tegen het lijf heb gelopen en Mike Verdreng ook en zo.
Dus Jan Schoukens is de oprichter van wat allemaal, van Studio Brussel, van de
verkeersredactie ook.
Op de VRT.
En op Radio 1 allerlei programma's gehad heeft en zo. Dus eigenlijk toch wel
heel belangrijk
een goeroe van het radioverleden eigenlijk.
Absoluut. Robert Harris met de Cicero trilogie. Ja. Hè? Je hebt ook...
Ik wil nog iets aan toevoegen. Nu denk ik daar opeens aan. Ja. Ik weet niet, misschien ken je ook wel de schrijver John Williams, die met Stoner heeft die een bekend boek gehad. De man is al dood, maar is eigenlijk na zijn dood populair geworden, zeg maar. Mm-hmm. Maar die man heeft ook een boek geschreven, Augustus. Over de Romeinse... En dat is een boek volledig gebaseerd op briefwisseling tussen Augustus en mensen rondom en vrouwen en moeders en zussen die belangrijk zijn. Mm-hmm. Het knappe is, als je dus die trilogie van Robert Harris over Cicero gelezen hebt, dan kan je daarna perfect het boek Augustus lezen, omdat het eigenlijk verder bouwt op al de figuren die je hierin tegenkomt in die trilogie. Dat eindigt ook met Augustus en zo. Het boek is er al bijna een vervolg op. Ja. Ik heb dat toevallig in die volgorde gelezen en vond dat grandioos. Dus allerlei mensen die je hier in de trilogie had leren kennen, die duiken dan dus op. En dat is fantastisch.
En zou die John Williams dat dan bewust gedaan hebben? Of is dat
want John Williams, zijn boek is geschreven, denk ik, voor...
Tuurlijk, wat zeg jij?
Is geschreven hiervoor, dat is voorgeschreven.
Ja, ik besef het niet pas.
Maar die sluiten mooi op elkaar aan.
Maar zot.
Ja. Dat is dat boek Augustus. Dat kan je echt perfect na elkaar lezen. En op een heel andere manier krijg je daar dezelfde figuur. Allee, niet meer Cicero en zo. Alhoewel, ik denk dat er misschien nog wel een of daarna verwezen wordt. Maar het gaat eigenlijk... Het speelt zich net af na dit verhaal. Ja. En het vervolgt als het ware.
Oké, goed. Oké, de Cicero-trilogie van Robert Harris. Imperium, Lustrum en Dictator.
Ja.
Dictator, voilà, inderdaad. Wat is jouw tweede boek?
Mijn tweede boek gaan we naar een heel populaire Canadese. Ik denk dat de meeste mensen al denken dat hij Amerikaan is. John Irving.
Aha.
John Irving, heel populaire schrijver. En ik heb van hem niet zijn populairste boek genomen. Dat is Garp. The World According to Garp. Maar het boek dat hij daarna geschreven heeft, De Regels van het Ciderhuis.
Ja, het is kapot. Ik zie, het is precies kapot gelezen, Danny.
Ja, het heeft zijn beste tijd gehad. Hè. Het hangt niet meer aan elkaar. Nee. Dus, en als ik het nog eens zou willen herlezen, zal ik eigenlijk een nieuw exemplaar moeten gaan kopen. Want op deze manier gaat dat niet meer lukken, denk ik.
Ja. Vertel eens, waarom heb je dit gekozen?
Ik heb een enorme liefde gehad voor John Irving, maar dat is nu verworden tot een soort haat-liefde verhouding eigenlijk. Oh. Ja, ik vind het eind van zijn carrière ben ik niet meer de grote fan die ik was van in het begin van zijn carrière. Laat me eerst iets vertellen hoe ik John Irving heb leren kennen. Ik heb een goede vriend van mij die veel las ook en zo, en die op een bepaald moment tegen mij zegt, oh, zegt hij... Ik heb iets gelezen van een opkomende Amerikaanse of Canadese schrijver. Dat is in Toronto geboren, denk ik, John Irving. Garp. Hij zegt, je gaat dat ook goed vinden. Ik koop het boek, toen eigenlijk nog absoluut onbekend hier. Ik koop het boek Garp, The World According to Garp. En ik neem dat mee op vakantie. Met mijn toenmalige vriendin trokken we 3 weken naar Griekenland.
Hoe oud was je toen? Hoe oud was je toen?
Van voor in de 20, dus ja. Ik denk dat dat 1 jaar of 40 geleden zal zijn.
Okay.
Ja, en we trokken dus naar Griekenland. En we hadden dan een paradijselijk plaatje gevonden, een paradijselijk strand. Ik zeg, dit is het moment om aan dat boek te beginnen. En op dat strand, mijn vriendin was geen lezer, die lag rustig te zonnekloppen. En ik begon dat verhaal te lezen. En ik was het begin van Garp is zo grandioos als hij beschrijft hoe hij verwekt wordt. Dus... was zo grandioos en die stijl en met humor en ik zeg tegen mijn vriendin, ik had dat eerste hoofdstuk gelezen, ik vind het fantastisch. Ja, zegt ze, waarom? Ik zeg, ja, wacht, ik ga het niet vertellen, ik ga het jou voorlezen. En ik lees haar dat eerste hoofdstuk voor. Het gevolg is geweest dat ik heel dat boek heb voorgelezen.
Nee.
Ik heb dus Garp voorgelezen op een strand in Griekenland. Omdat we allebei zo gefascineerd waren door dat verhaal.
Wauw.
Ja. Dat was mijn kennismaking met John Irving.
Speciale kennismaking.
Ja.
Bijzonder. Dus,
ik vond dat bijzonder. Ik heb dan naderhand... had ervoor al 2 boeken geschreven, John Irving. Het huwelijk van 158 pond en De Beren los. Dat was zijn eerste verhaal dat hij geschreven. Natuurlijk heb ik ook gelezen. Ik zeg, oké. Maar daar voel je, de man is aan het groeien, maar vanaf Garp staat hij er.
Mm-hmm.
En dan het boek dat hij erna gemaakt heeft, is De Regels van het Ciderhuis.
Ja, en, het boek dat je nu gekozen hebt.
Dat ik nu gekozen heb. En daar is, vind ik, John Irving op de top van zijn kunnen ook zo. Schitterende verhaallijnen die hij combineert. Van merkwaardige figuren die hij tot leven brengt. Het verhaal speelt zich af, of begint in elk geval, in een kliniek waar... prostituees en jonge vrouwen komen, ofwel om stiekem te bevallen, ofwel om een abortus te laten uitvoeren. En de dokter die dat allemaal uitvoert, heeft zo'n een jonge wees die daar ter wereld is gekomen en blijven wonen is in dat huis, als assistent. En die man wordt eigenlijk een fantastische gynaecoloog, zonder dat hij ooit geneeskunde gestudeerd heeft. En wat mij intrigeerde in het boek, en dat heeft dan natuurlijk met mijn persoon te maken, is dus je krijgt daar een soort vader-zoon relatie die geen vader en zoon zijn. Je krijgt die chirurg die geen kinderen heeft, die jongen begint te beschouwen als zijn zoon eigenlijk, en de zoon die beschouwt eigenlijk als zijn vader. Terwijl ze eigenlijk hij is wees, dus geen bloedverwanten zijn. Hè. En op een bepaald moment besluit hij toch van, kijk, ik moet mijn eigen weg gaan. En hij verdwijnt en hij trekt de wijde wereld in. En dan komt hij in een ciderhuis terecht en alles wat daar nog gebeurt, leert hij andere mensen kennen. Maar dat heeft me zo geïntrigeerd, omdat ik heb mijn vader ook nooit gekend.
Hij is heel,
mijn vader is verongelukt ja. toen ik 5, 6 jaar was. Dus ik heb eigenlijk nauwelijks herinneringen aan mijn vader. Dus ik heb geen biologische vader gekend. En het verhaal intrigeerde mij zo, omdat het eigenlijk een soort, ja, een zoektocht was tussen een soort vader en zoon, die eigenlijk geen vader en geen zoon zijn. Dat vond ik eigenlijk bijzonder intrigerend. Maar dan, op de John Irving manier verteld, hij is nooit kort van stof geweest. Hè. John Irving, zijn boeken zijn altijd direct 500, 600, 700 pagina's. Maar ik vond de regels van het Ziederhuis is geen regel die verveelt. Er zit humor in, er zit tragiek in. Dingen die zo uit het leven gegrepen kunnen zijn. Dus de meesterverteller. Ik vind hem echt een meesterverteller. En hij is dat gebleven, vind ik. Daarna bidden wij voor Owen Meany en zo. Allemaal knappe verhalen.
Ik heb ze allemaal gelezen. Ja.
Ik heb ze allemaal, behalve, ik denk zijn laatste heb ik niet meer gekocht.
En wat is het probleem met het einde van zijn carrière?
Well, ik vind dat hij... op een bepaald moment kreeg ik het gevoel dat het een beetje was van... Dat hij besefte dat hij een meesterlijke verteller was. Dat hij verhaallijnen met alle mogelijke anekdotes... pagina's lang kon trekken. Hey, en terwijl ik dacht van, ja, dit kan nu toch wel wat bondiger. Ik kreeg het gevoel van, kijk eens mama, ik kan fietsen zonder handen. Dat gevoel kreeg ik.
Hij
weet te goed wat hij kan. En hij borduurt daar volgens mij iets te veel op door.
Ja, ja.
En dan kreeg ik het gevoel van, ja, nee. Hij zou beter uitpuren naar compacter en... Terwijl hij blijft zo breedsprakerig. En dus ik ben in de loop der jaren beginnen afhaken.
Dat is teleurstellend, toch? Ik voel dat
ik vind het teleurstellend. Want ik dweepte toen, zeker na die eerste
die voorleessessie.
De voorleessessie. Dus ik dweepte wel met John Irving. En ja, ik misschien dat ik toch nog me bekeer en het laatste boek ook nog ga kopen. En, maar nee, ik heb... op muzikaal vlak heb ik dat ook. Met mijn grootste idool.
Van Morrison,
ja.
Zei je.
Ja, omdat Van Morrison... ik vind het soms... ik ga het woord pijnlijk niet gebruiken, maar toch een beetje jammer dat je voelt dat het creatiefste achter hem ligt.
Maar is dat niet onvermijdelijk?
Ik denk dat onvermijdelijk is. Hè? En dus als ik zeg van Van Morrison is voor mij nog altijd de grootste en de strafste die er is, dan grijp ik terug naar vroeger werk. En als hij nu een LP uitbrengt met skiffelmuziek, dan zeg ik van oké, dat kan plezant zijn voor in uw eigen huiskamer. Ja, en uw eigen jeugdsentiment daar een beetje mee tevreden stellen. Maar daar heb ik geen boodschap aan. En dus die laatste LP, wat ook uitzonderlijk is, heb ik niet gekocht van Van Morrison.
Auw.
Ja.
Net zoals het boek van Irving, laatste boek niet gelezen, laatste LP niet gekocht.
Nee, omdat ik vind van het zijn mijn idolen. Van Morrison is mijn allergrootste idool op muzikaal vlak. En ik wil dat beeld ook niet ondergraven.
Die wilt dat
en dan
mooi
koester
houden.
Ik... En ik verwijt die man dat niet. Ik vind dat misschien logisch. Hij is nu ook al 5 of 76 of misschien al 78. Ik verwijt die man dat ook niet. Ik denk als je mij op mijn 75 of 78 nieuws zou laten presenteren, dat misschien ook niet meer zo boeiend zou zijn als toen ik 45 of 50 was. Dus het is logisch dat er wat sleet op kan zitten. Maar ik koester dan liever het knapste, het mooiste. En ik heb dat met John Irving ook. Ik heb daar fantastische uren mee beleefd met zijn boeken. En ik denk als je zegt, je moet een boek van John Irving lezen, dan misschien met meer zin een oud boek van hem gaan herlezen dan het laatste. En misschien ontgoocheld zijn om te zeggen van ja, maar die trucken heb je al een keer toegepast. Ja. En dat soort uitwijken om dan 50 pagina's uit te wijken over leuke anekdotes. Daarom dan weer bij het echte verhaal te komen. Hoeft dat nu echt weer? Dus.
Herlees je soms boeken of heb je dat gedaan?
Niet zo vaak. Nee, niet zo vaak. Wat heb ik herlezen? Ik denk Liefde in tijden van cholera van Marquez heb ik herlezen. Wat volgens mij waarschijnlijk het mooiste boek is dat ooit geschreven is. Ik heb het niet in mijn keuze opgenomen, omdat het lijkt me evident. is wat ik ook eens herlezen heb, is dingen in Ongenade van Coetzee. Een boek waar, toen ik dat de eerste keer las, was een mokerslag, vond ik. Dat was zo straf. Ik heb ook alles van Coetzee. Ik vind dat een begenadigd schrijver.
Ik heb het gevoel dat je wel zo voor bepaalde schrijvers die je goed vindt, heel intensief gaat,
ja,
hè?
Ja. Ik zal niet zeggen van, kijk, in de boekhandel, hier is een schrijver waar ik nog nooit van gehoord heb, ik wil dat wel eens proberen. Ik begeef me liever op een wat veiliger pad, en als ik iets ontdek dat ik heel goed vind, dan ben ik behoorlijk trouw tot de schrijver het tegendeel bewijst. Dus,
om John Irving
niet te vermelden.
Heb je als kind veel gelezen? Waren er boeken in?
Goh, ik was wel de man die de Winnetou boeken las en de Rode Ridder las en zo. Dus dat soort boeken heb ik altijd gelezen. Ik heb altijd... Ik merk bijvoorbeeld bij mijn broers en zo, dat waren geen lezers. Ik heb altijd graag gelezen. Niet aan de lopende band, maar toch altijd graag. En ik merk nu bijvoorbeeld, mijn dochter, die leest ook enorm graag. De zoon niet. De zoon krijg je niet aan een boek. Maar de dochter, die is gefascineerd, zonder dat ik dat gepusht heb. Maar die zit blijkbaar in de nieuwe rage van de jeugd van tegenwoordig. Ze is 21. Sinds haar 14, 15 leest hij alleen nog Engelse boeken.
Ja. Ja.
De young adults afdeling in de boekhandels is enorm gegroeid de jongste jaren. Ik denk dat zij een van de voorlopers daarin was. Hm. En leest uitsluitend Engels. Terwijl ik dat nooit gedaan heb. Ik vind dat merkwaardig.
Vind je daar iets van? Los van merkwaardig?
Nou, ik vind dat fantastisch dat ze dat doet. He, want ze leest echt toffe dingen en goede dingen en zo. He. En ze komt nu en dan wel eens geïnteresseerd kijken naar mijn boekenkast. Maar zij bouwt haar eigen boekenkast uit en dat is allemaal Engelstalig. Dus dat is heel merkwaardig.
Staan er in jouw boekenkast Engelstalige boeken?
Ik denk misschien één of... Van John le Carré of zo heb ik wel eens iets kunnen in het Engels staan. En van Frederick Forsyth. Zo een paar dingen. Want ik ben al een grote fan van thrillers, maar de betere thrillers noem ik dat dan zelf, mm-hmm. die ik jaren geleden heb leren ontdekken door, als student in Leuven nog, had je Sjöwall en Wallö, dus de voorlopers van de Scandinavische misdaadverhalen, maar toen ik voor het eerste keer een boek las van Frederick Forsyth, en dat was De Dag van de Jakhals, dat later nog beroemd verfilmd is en zo, dan vond ik fascinerend hoe dat gedetailleerd beschreven werd. En ik ben Frederick Forsyth altijd blijven volgen. Ja. En heeft fantastische verhalen geschreven. Ik heb dan ook thrillers gelezen, maar een naam die niemand nog iets zal zeggen. Trevanian, dat was een... die schreef dan bijvoorbeeld een thriller, Shibumi. En dat was dat zich in Japan afspeelde, in het Oosten afspeelde. Maar fantastisch gedetailleerd hoe de levenswijze daar was en zo. Martin Cruz Smith heb ik heel graag gelezen altijd. Gorky Park heeft hij geschreven, ja. ook verfilmd en zo. Maar soms vind ik dat fantastisch in die thrillerverhalen. En, dat was bij Martin Cruz Smith. Er kwam een boek van hem uit, Wolf Eet Hond.
Oké. Okay.
Ja. En het speelt zich af rond Tsjernobyl, wat er resteert van Tsjernobyl. Fantastische beschrijvingen over de woestenij die na de ramp van Tsjernobyl daar gebleven is. En op een bepaald moment, het boek is vele jaren geleden, op een bepaald moment beschrijft hij hoe Russische geheime dienst een tegenstander in het buitenland uitschakelt door die te vergiftigen. En ik dacht van, dat is nu wel vergezocht.
Vergezocht?
Dat is nu toch wel vergezocht. Alsof de KGB dat zo zou doen en dan weet ik allemaal. Hey. En dus, één of twee jaar later wordt er in Londen en ik zeg, hij heeft dat niet uit zijn duim gezogen.
Wow.
En dan zeg je van, die mensen zijn goed op de hoogte, ja, en volgen wat. Dat is gedocumenteerd, die weten waar ze mee bezig zijn. En dus dat vind ik...
Ja, dat heb je graag, want dat is natuurlijk bij Robert Harris ook zo.
Ja.
Dat je de echt gedocumenteerde verhalen...
Een paar jaar geleden lees ik, Frederick Forsyth schrijft bijna niks meer, maar is ook al veel te oud geworden. Maar een paar jaar geleden, denk ik, bracht hij een boek uit, De Prediker. En dat gaat dan over een man die via de moderne media, dus mensen probeert te radicaliseren in het Westen. En die opereert van ergens uit Afrika, maar via satelliettoestanden. En dan beschrijft hij hoe die geheime diensten van de Amerikanen en de Britten georganiseerd zijn. En de Israëli's, hoe die samenwerken. Hoe ze proberen die op het spoor te komen en erachteraan te gaan. En dan daar leer je van. Dan zeg je van, wat verdorie, die zijn zo goed gedocumenteerd. Dat is een halve documentaire van hoe er achter de schermen gewerkt wordt en hoe die diensten in elkaar zitten en zo. Dus dat lees ik graag.
Ja, ja.
En zo, het journalistieke zit er toch altijd een beetje in.
Ja, hè, want zo, wat je vertelt van... natuurlijk zo de biografieën van de muzikanten. Hè, daar zit ook natuurlijk het documentaire in. Het leren kennen van een leven. Ik heb zo het gevoel dat je alles, bijna alles wat je noemt, ook Liefde der van Cholera zelfs, dat is echt toch wel... Allez, het is een verhaal, het is een romantisch verhaal, maar toch is het heel erg... gedetailleerde leven dat beschreven wordt.
Ja, maar ik ben dan bijvoorbeeld ook geïntrigeerd door de schrijver. Ik wil dan ook iets meer weten over de schrijver.
Ja.
En ik ga dan toch wel eens opzoeken, ja, wie is die man? Wat is zijn historiek? Of die vrouw? Waar komt die vandaan?
En geef eens voor bij wie dan?
Bijvoorbeeld John Irving.
Ja.
In Garp gaat worstelen.
Mm-hmm.
Dan lees je een boek ervoor, een boek erna. En worstelen komt bijna in elk boek voor. Zeg maar, dan ga je gaan zoeken. En John Irving, zijn eigen biografie, waar komt die man vandaan? Ah, als hij zelf studeerde aan de universiteit en zo, zat hij in het worstelteam. En vandaar, hij weet waarover hij schrijft. Dus dat soort zaken intrigeert mij dan.
Ja, ja.
En als ik een boek lees van John le Carré, dan wil ik weten van, ja, maar hoe komt dat hij al die dingen weet over spionage en veiligheidsdiensten? Hij moet toch connecties gehad hebben en dan probeer je toch iets meer te weten over te komen.
Ja.
Ik wil niet bedrogen worden, ik wil weten of de man in kwestie wel weet waarover hij schrijft.
heb jij dat dan ook gehad, zo een soort, want je zei van een zoon, een jongen en een man, die elkaar dan zo als vader en zoon ik zie, heb jij dan ook zo'n soort vervangende vaderfiguur gehad?
Nee, maar... op mediavlak misschien wel. Hè? Dus een man als Jan Schoukes en daarna een man als Verdreng, dat zijn eigenlijk zo de mensen waar ik dan naar opkeek en waar ik van kon leren. En in een afgezwakte vorm, maar dat zal daar misschien toch wel een beetje in zitten.
Ja.
Ja. Dus...
Als je vader verliest als je 5 of 6 jaar bent, voel je dat aan als ik ben een wees? Of je een halve wees? Voel je dat zo aan? Is dat een
omdat dat verlies werd in onze kinderjaren gecamoufleerd. Ik heb zelf mijn autobiografie nu uitgebracht en ik heb het er ook in geschreven. Toen mijn pa stierf, werd ons dat niet meegedeeld. We waren met 4 kleine kinderen. Er werd ons gezegd van ja, de kinderen gaan dat niet aankunnen. We gaan zeggen dat de papa op reis is en we weten niet wanneer hij terugkomt. Zo ging dat in die tijd eraan toe. Dus, en na een aantal weken en na een aantal maanden slijt dat en het leven gaat door en de figuur verdwijnt uit het leven. Dus, het gemis zal zich in de loop der jaren wel opgestapeld hebben. Maar je kan niet zeggen van, boem, de breuklijn. Bij wijze van spreken, ik ga nu een beetje overdrijven, bij wijze van spreken... De dood van John F. Kennedy voelde harder aan als een breuk dan de dood van mijn eigen vader in het gezin, omdat de dood van mijn vader in het gezin werd gecamoufleerd, uitgesmeerd over de tijd. Er was geen breukpunt, terwijl de dood van JFK in 1963, ik was toen al 7, 8 jaar, de halve wereld stond precies stil. Mijn huismoeders, mijn ma, iedereen was aan het wenen en was in shock. Want JFK was doodgeschoten. Dus bij wijze van spreken, dat kwam harder over als breuklijn, bij wijze van spreken, ervaarde je rondom me harder als breuklijn dan... Dat werd... Kinderen kunnen dat niet aan, je moet dat laten slijten. Zo ging dat.
En is er dan een moment geweest dat dat wel benoemd werd?
Oh, uiteraard, als je opgroeit, dan bijvoorbeeld ook op het feit, ik ben in Congo geboren, we zijn kind van kolonialisten, dat heel dat Congolese verleden eigenlijk nooit meer opgerakeld werd en zo. Ja, dat was verdwenen samen met mijn pa, werd er eigenlijk nooit meer over Congo gesproken. Dat was eigenlijk zo een heel hoofdstuk uit... De prille kinderjaren dat eigenlijk verdween. Hè. Dus,
Oh, ik vind dat wel, dat is toch verbijsterend. Vanuit een
dag, ja, als je het vandaag bekijkt, hè, ja, dat ja, is zo. Ja. Hey, dus dat was allemaal goed bedoeld, denk ik. Hè, maar daar gingen ze toen echt van uit, van ja, kinderen kunnen dat niet aan. Opeens hun pa verliezen, we gaan dat inkleden.
Wauw.
Ja. Okay. Dus voilà. Vandaar ook dan de fascinatie voor een boek waarin dat iemand eigenlijk ja, bij wijze van spreken op zoek gaat naar vader en zoon gevoelens en zo.
Zeer begrijpelijk. John Irving, De Regels van het Ziederhuis. Wat is jouw derde boek?
Mijn derde boek gaan we naar Italië. Dan gaan we naar Niccolo Ammaniti. Mijn favoriete Italiaanse schrijver. Ik vind, ik heb van hem het boek genomen van ook al een aantal jaren geleden. Laat het feest beginnen.
Oké, waarom heb je dit gekozen?
Ik vind Niccolo Ammaniti schrijft super vloeiend. Beschrijft op een fantastische manier facetten van de Italiaanse samenleving. En met ironie en met humor en met overdrijvingen. Maar heerlijk. En Laat het feest beginnen. Daarin zet hij eigenlijk enerzijds de revolutionairen en de anarchisten te kijk. Hè, en anderzijds de zogenaamde jet set van Italië. De voetballers met hun... vrouwen met opgespoten lippen en weet ik allemaal. En de televisiemensen met een ego dat van hier tot in Tokio. Dus, en hij laat die twee werelden kruisen op een groot feest in Rome. Een groot tuinfeest waar die anarchisten een aanslag willen plegen. Terwijl dus de jetset zich daar laat verwennen door Imo koningen van Rome en zo. En dus de ironie waarmee dat hij... Die beide werelden beschrijft, eigenlijk alle werelden beschrijft, maar ook zo de BI's, de bekende Italianen eigenlijk belachelijk maakt en die ballon doorprikt, dat vind ik fantastisch. Ik vind dat grandioos.
En hoe ben je op dit boek gekomen? Heeft iemand jou dat aangeraden ooit?
Well, ik heb Niccolo Ammaniti al, al zijn boeken ervoor had ik ook al gelezen. Zijn eerste boek was van Ik haal je op en ik neem je mee. En ik weet niet hoe ik er bij verzeild ben geraakt. En ik weet het niet meer, maar ik vond dat echt een ontdekking. Ik vond dat heel, heel tof. En ik heb sindsdien al zijn boeken blijven kopen. En ze heeft een aantal kort verhalen. Het kort verhaal waar ik een breuk mee gelachen heb, is Het laatste oudjaar van de wereld. Dat is een kort verhaal van dus misschien 70, 80 of 100 pagina's. Maar als je dat leest over wat er zich op een oud jaar afspeelt in een appartement in de buurt van Rome, dat is zo hilarisch. Dat heb ik echt, denk ik, het meest komische boek dat ik, dat ik ooit gelezen heb. Dus, en dat heb ik ook bijvoorbeeld herlezen. Ik denk al 2 of 3 keer. Als je zegt van, ik wil iets kort, of ik heb een vliegtuigreis van 1 uur of 2, ik heb iets kort om... Je lacht je een breuk. Dat is echt waar. Ja, dat is echt... Nee, die heeft... ik vind een schrijver met zoveel gevoel voor humor. Maar ook, hij kan ook gevoelige snaren raken. Maar zo, zonder melodramatisch te worden of zo, maar met nodige fantasie die je van een Italiaan kan verwachten. En, want heeft vorig jaar, denk ik zeker, heeft hij ook, of was het begin dit jaar? Nee, ik denk het vorig jaar was. Heeft hij ook een boek uitgebracht, Een Intiem Leven. En hij had, denk ik, 7, 8 jaar geen boek meer uitgebracht. En dat is een heel, heel tof boek, waarin hij de privé verwikkelingen beschrijft van de vrouw van de Italiaanse premier.
Maar ook fictief.
Fictief, hè. Dus een heel knappe vrouw, ze is de first lady van Italië, en wat zij op amoureus vlak en zo meemaakt. Maar ook de manier waarop hij dan beschrijft hoe haar man met die macht omgaat en zich op persconferenties moet voorbereiden en de pers op afstand moet houden en zo. Het is altijd wel leuk om lezen, omdat de manier waarop hij die dingen beschrijft. Maar ik vind dat echt een aanrader, Niccolo Ammaniti, omdat dat is ontspant en dat is goed geschreven en dat is leuk en dat is, er zitten wat leuke intriges in en zo. Dus echt heel tof.
Je zegt dat hij de draak steekt met televisievedetten, met een ego van hier tot in Tokio. Is een nieuwslezer ook een televisievedet?
Ik denk dat je toch de meeste nieuwslezers kan catalogeren. Het geldt toch voor mij als bekende tegen wil en dank een beetje.
Ah ja.
Ja.
Ja?
Ja. Ik bedoel, daarmee bedoel ik, het bekend zijn is een gevolg van de job die je doet, maar was niet initieel waar je naar op zoek was.
Niet de reden.
Dat was niet de reden van de job dat je ging doen. Ik denk, als dat de reden is, van ik wil een BV worden, dus ik ga een nieuwsanker worden, dan denk ik dat er eenvoudiger wegen zijn. Ik ken veel BV's die daar niet de stress en de uurwerk in gestoken hebben die wij gedaan hebben.
Ook niet de intelligentie, maar goed, dat is iets anders.
Maar is dat... Allee ja, zeg je dan eigenlijk dat de wereld waarin je dan beland bent of zo, hè, dat eigenlijk een vreemde wereld was voor jou? Een soort vreemd waar je zo ergens met enig... ongemak is het woord niet, maar zo, een beetje raar, of niet?
Wel, ik moet zeggen, toen mij dus aangeboden werd om nieuwsanker te worden, hè, door Mike, dat was het eigenlijk het argument dat mij een beetje heeft doen twijfelen. Van, ga ik dat bekend zijn? Heb ik daar zin in?
Ja.
Nee, niet meer op straat te kunnen lopen zonder nagekeken te worden. En dan heb ik gedacht, ja, de job is zo'n mooie uitdaging. Het zou te gek zijn als ik het daarvoor laat. Mm-hmm. Maar ik heb altijd geprobeerd om de dingen in perspectief te zien en zeggen van... ik verwijs vaak naar het nummer van Van Morrison van een jaar of 20, 25 geleden, waarin hij zingt. Het nummer heet Why Must I Always Explain? En dan daar zingt hij over zijn eigen werk en zo. En dan overal waar hij komt, wordt hij bekeken en bejubeld en zo. Dan zegt hij, it's just a job, you know. And it's not Sweet Lorraine, why must I always explain? En hij zegt, het is geen vaudeville, het is geen kermis, het is geen circus. Nee, het is een job die we doen. Daar gaat het hem eigenlijk om.
Ja, ja, ja.
En ik denk dat velen dat in de mediawereld vaak vergeten. En ik heb er geen moeite mee dat die ballon nu en dan ik er doorprikt wordt. Ik vind dat moet allemaal niet zo serieus zijn. En als je, terwijl je met je job bezig bent, dan moet je serieus zijn. Maar daarnaast mag je toch nu en dan eens de ballon doorprikken. En dat gebeurt bijvoorbeeld in dat boek. En dat vind ik grandioos.
Zeg, je sprak over je boekenkast al, maar hoe staat ze in de woonkamer bij jou thuis, dit boek?
Nee, ik heb een apart bureau. En daar heb ik een speciaal meubel laten maken voor mijn boeken.
Gemaakt,
op maat,
echt, ja?
Dat het echt perfect tussen de muur past. Van plafond tot muur.
En daar
staan de boeken. Ja. Dus, ik heb ze onlangs nog eens in alfabetische volgorde proberen. Want ja, je koopt boeken en dan wordt er dan bijgelegd. En ik heb alles nog eens opnieuw... Maar ik zal het weer moeten herschikken, want... Dan, ik heb er nog een paar boeken liggen die ik nog moet lezen. En die worden dan apart gelegd. En,
je legt de te lezen boeken liggen
ja, die liggen
een apart stapeltje?
Ja, een apart stapeltje.
Ah, ja.
En wat gelezen is, ga ik zo nu en dan eens over kijken en zo. En,
ja. Ja. En je zei dat je zo in de boekhandel, dat je niet rap een boek gaat meenemen dat je nog niet kent. En kom je dan vaak in boekhandels of zo?
Well, ik loop daar toch geregeld langs. En nu gestimuleerd door de dochter ook, die te pas en te onpas zegt, papa, ik heb nog zin om eens naar de boekhandel te gaan. Of lopen we eens even binnen, want er zijn nog een paar dingen die ik zou willen. En dan ga ik ook mee en zo. En ik betrap er mezelf nu ook wel op. Ik doe dat toch al een paar jaar. Als ik een bespreking hier of daar lees, dat ik denk van, dat zou wel iets voor mij kunnen zijn. In mijn iPhone heb ik zo bij de herinneringen een rubriekje van, dan schrijf ik er wel eens een paar boekentitels in. Van zeg je toch, als het past en ze hebben hem in huis, dan...
Ja. Heb je een lijstje waarin je bijhoudt wat je gelezen hebt?
Nee.
Misschien ben ik altijd heel verbaasd als ik dat vraag.
Nee, ik heb daar
geen boekhouding van.
Nee, ik heb daar geen boekhouding van. En ik vind de boekenkast is daar eigenlijk een beetje het bewijs van. Maar het is natuurlijk, de boekenkast wordt dan ook te klein. En een aantal boeken die meestal al helemaal uit elkaar vallen of die je toch niet meer gaat lezen, die verdwijnen al eens in een plastic doos op zolder.
Oké.
Okay, er staan ook nog trille verhalen dat ik vind, dat was eigenlijk wel wat minder, maar ik heb dat gelezen in een tijd en dat is verdwenen.
Ja.
Of bijvoorbeeld Tolkien ook en zo. Dat is eigenlijk al verdwenen uit mijn boekenkast. Omdat ik heb dat allemaal wel gelezen in de Ban van de Ring en zo. Dus, ja. Maar die boeken, dat was dan nog in pocketvorm, die vallen echt letterlijk uit elkaar. En
je hebt ook niet de behoefte om dat,
niet de behoefte om dat te gaan herlezen. Voilà. En de kinderen gaan dat zeker nooit. Die zeggen, papa, je bent gek dat je zoveel pagina's Tolkien gelezen hebt. Dus dat verdwijnt dan in een plastic doos.
Oké. Wil jij voor mij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek?
Mijn eerste boek was Robert Harris. Dus de trilogie over Cicero. Dus Imperium Lustrum Dictator.
Twee.
Het tweede boek was John Irving, De Regels van het Cederhuis.
En drie.
En drie, dus Niccolo Ammaniti met Laat het feest beginnen.
Dankjewel, Danny.
Graag gedaan, Wim.
Dit was mijn gesprek met Danny Verstraten. Ik wil het even over mijn nieuwsbrief hebben. Drie dingen heet de nieuwsbrief. Die gaat hand in hand met de podcast. Die krijgt de achtergrond van de podcast van die week. Je krijgt extra boekentips, persoonlijke dingen, extraatjes. En je hoort het in de nieuwsbrief als eerste als er opnames van de podcast voor publiek zijn. Hoe raak je aan die nieuwsbrief? Hoe krijg je die wekelijks gratis in je mailbox? Door je e-mailadres door te geven op wimoosterlink.be. Dus wimoosterlink.be. Bij Drie Boeken, daar vind je de nieuwsbrief. Volg Drie Boeken ook op Instagram, 3_boeken. En laat vandaag of morgen aan 2 vriendinnen of vrienden, boekenliefhebbers weten, dat ze ook eens naar deze aflevering van de podcast moeten luisteren. Via WhatsApp bijvoorbeeld, met een link naar de app waarin jij luistert. Daarmee help je de podcast verder verspreiden. Dankjewel. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Bedankt voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.